Goedemorgen gemeente, welkom aan iedereen, gasten, kijkers via de livestream. De kerkenraad heeft de volgende mededelingen voor u. Vanmorgen gaat broeder Arie van Andel voor. De collecte is vanmorgen bestemd voor kerk en zending. Vanmiddag is er een gezamenlijke dienst met de Kandelaarkerk. Die begint om 16:30 en daar gaat dominee Zomer voor. Volgende week gaat broeder Visser ons voor. In de morgendienst en 's middags is de dienst gewoon hier met dominee Kwant. Vorige week werd er meegedeeld dat broeder De Boon is overleden op 12 juli. De dienst daarvoor is dinsdag 25 juli. Dominee Van der Heuvel die gaat daarin voor. Begint om 12 uur hier. Om 2 uur is de begrafenis op de Essenhof. En er komt de lerenkamp, dus morgens van 11:30 tot 11:30. Afgelopen woensdag, werden Marijn en Caroline Vijfhuizen verblijd met de geboorte van hun dochtertje Evie. Gefeliciteerd in ieder geval. En in de maanden juli en augustus is de deurcollecte bestemd voor de Compassion. En na deze morgendienst is er gelegenheid tot koffie drinken. Ik wens jullie een gezegende dienst.
Laten we, zoals we gezongen worden, stil worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Amen. We zingen nu opwekking 355, u die mij geschapen hebt. Tot dat doel van ons leven komen we op het moment dat we binnen de leefregels van onze Heere leven. En die willen we lezen uit Exodus 20. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in de wateren onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Bidden. Na het bidden is de collecte. En er is 1 collecte voor de kerk en de 2e is voor de zending. Laten we met elkaar bidden. Heer God, Vader in de hemel. Bij binnenkomst hebben we u gebeden dat we stil mogen worden. Stil mogen worden in uw aanwezigheid. Heer, u hebt ons geroepen deze morgen. En door uw geest, zoals dat lied zo mooi zegt, geleid mogen we komen. Heer, maar bidden u opnieuw, wilt u ons in deze dienst stilzetten en laten zwijgen. Zwijgen, al die stemmen die er in ons hart kunnen zijn. Stemmen van verdriet. Stemmen van zorg. Stemmen van drukte over werk. Stemmen van verwachting van vakantie. Stemmen. Noem ze maar op, Heer. U weet veel beter welke stemmen er in ons hart zijn. Misschien ook wel stemmen, waarom ben ik hier? Ben ik het wel waard om hier te komen? Voor de troon van uw genade? Of waarom ben ik hier? Ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. Heer, en we bidden u, wilt u dan toch in deze dienst tot ons komen? Wilt u ons stilzetten? Wilt u ons aanraken? Wilt u ons iets van uw grootheid laten zien? Wij danken u voor wie u bent. U bent een enorm groot God die de wereld schiep. U bent die grote God die Abraham, Isaac en Jacob uitleidde. U bent die grote God die profeten de woorden in de mond gaf om al uw komst, o Heer Jezus, aan te kondigen. U bent die grote God die uw zoon naar deze wereld stuurde om in onze plaats te lijden. U bent die grote God die ook door uw geest in ons hart wil wonen. Dank u wel daarvoor, Heer. Wilt u dat ook in deze dienst rijk geven? Dat uw geest aanwezig zal zijn. Dat uw geest vooringenomenheid wegneemt. Dat uw geest misschien wel de invoeroefening die we zo makkelijk doen in de kerk weg laat nemen. En wilt u uw geest laten vullen met de boodschap van uw rijke evangelie. Heer, we bidden u vanmorgen voor broeder Jan Koenraad, die de bloemengroet krijgt. Heer, wilt u hem in deze groet van de gemeente iets van de warmte en de betrokkenheid van u meegeven. Heer, we bidden u voor zuster Trudy de Boom. Wat een hectische tijd. Wat een verdriet. Wat een geregel. Iets wat eigenlijk in zo'n situatie we eigenlijk helemaal niet willen. Heer, we danken u dat de broeder inmiddels thuis is. Heer, we bidden u voor Trudy en haar zuster Trudy en haar gezin. Heer, wilt u hen toch alle kracht geven die ze nodig hebben. In het toeleven naar de begrafenis. Heer, en in het omgaan met het enorme verlies. Schenkt u hen uw kracht en uw nabijheid, Heer. Heer, we bidden u voor de gemeenteleden die met vakantie zijn. Wilt u hen alsjeblieft bewaren en sparen op de wegen? Wilt u hen rust geven, die ze ook misschien wel zo nodig hebben? Heer, dan wilt u ze ook heel veel plezier geven. Als ze misschien wat meer aandacht en tijd voor elkaar hebben, voor het gezin hebben. Heer, dan geef dat zo'n moment van rust en stilte ook ons mag brengen aan de troon van u. Heere God, we bidden u voor deze wereld. Heer, een wereld die gekenmerkt wordt door natuurrampen, branden, oorlog. Heer, we denken vaak, waar moet dat naartoe? Heer, maar laten we dat dan toch ook doen in het vertrouwen dat er een eeuwig koninkrijk is. Een eeuwige aarde. Heer, en dat u gerechtigheid zal brengen in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Heer, we danken u ook voor Marijn en Carolien met de geboorte van hun dochter Evie. Heer, dank u wel dat alles goed gegaan is en dat ze gezond geboren mocht worden. Heer, wilt u de ouders ook sterken in de opvoeding. Heer, wilt u ook vooral Evie al heel snel u leren kennen. Als een liefdevol vader. Heer, we hebben u deze morgen zeer veel te vragen. Heer, we willen u ook nog bidden voor de buurtlunch van deze middag. Wilt u kracht geven voor degenen die voorgaan? Heer, en wilt u naast gewoon het eten wat opgediend staat, geven dat mensen ook iets mee mogen nemen van het evangelie wat hen voorgehouden wordt. Schenk toch uw kracht en uw nabijheid ook daar. Heer, we danken u voor uw grote belofte dat u ook in deze dienst aanwezig wilt zijn. Schenk ons dan ook door uw Heilige Geest een gezegende dienst. Geeft u kracht, geeft u een luisterend oor en laat ons alsjeblieft veranderd, vervuld deze kerk verlaten. Om Jezus wil. Amen.
Dan is er Nicole.
Hij doet het. Goedemorgen allemaal, alle jongens en meisjes die in de kerk zijn. En alle jongens en meisjes die op vakantie zijn, misschien wel meekijken. Of misschien op een later moment al terugkijken. Ik heb een vraagje aan jullie. Wie is er wel eens naar het strand geweest? En wat kun je allemaal vinden op het strand? Zeg het maar. Schelpen. En wat kun je nog meer vinden? Wat zeg je? Zand. En jij? Water, ja. Nog meer mensen? Hou jij deze maar eens even in de lucht, Peter. Want hier gaan we het zo meteen over hebben. Wat denken jullie wat het is? Zeester, heel goed, heel goed, heel goed. Leg maar weer neer. Want daar gaat dit verhaal over. Luister maar eens goed. Op een strand in India, hier heel ver vandaan, liggen honderden zeesterren. Kleine, grote, in allerlei kleuren. En door de hele hete zon drogen ze uit en gaan ze dood. Op een dag loopt een jongen langs het strand, gebukt, speurt hij naar de levende zeesterren. Hij pakt ze op en gooit ze terug in de zee. Op een gegeven moment komt er een oude man aangelopen. Hij bekijkt de jongen eerst van een afstandje en loopt naar de jongen toe. Gooi er maar eentje terug, Peter. Gooi er maar eentje terug. De oude man vraagt aan de jongen, wat ben je aan het doen?
Ik zoek de levende
zeesterren.
Ik gooi hem terug in de zee.
Oh, maar wat heeft dat nou voor zin? Er liggen hier honderden zeesterren. Wat maakt dat nou uit? Dat heeft toch helemaal geen zin? En wat maakt dat nou voor verschil? Die jongen kijkt rond. Kijkt rond. En zoekt. En pakt er eentje op. En gooit hem terug in de zee. Wat maakt het? Goed zo, Peter. Goed zo. En de jongen zegt. Wat maakt het nou voor verschil? En de jongen zegt.
Voor die ene.
Voor die ene maakt het wel uit en voor de andere niet.
Het is juist voor die ene, hè, dat die teruggegooid wordt in de zee en die weer kan leven. Zometeen gaat het over Jacob in de preek. Hij kon niet geloven dat zijn zoon Jozef nog leefde. Net als die zeesterren, die konden ook niet geloven dat ze gered werden en weer terug in de zee gegooid werden. Zo is God. God is op zoek naar kinderen, tieners, ouderen, om hen te redden van het leven door zijn zoon, de Heer Jezus. Niet te geloven, dat moet iedereen horen. Maar hoe moeten we dat onze vriendjes, vriendinnetjes, ooms en tantes, opa's, oma's en alle andere mensen nu het goede nieuws doorgeven? Door het eenvoudig te vertellen. En daar gaan we nu van zingen.
Vertel het aan de mensen.
Dat gaan we nu met elkaar zingen. Na het kinderlied kunnen de kinderen naar de zondagsschool.
Thank you.
willen nu met elkaar lezen Genesis 45.
Toen kon Jozef zich niet meer bedwingen voor allen die bij hem stonden en hij riep, laat iedereen van mij weggaan. Er stond niemand bij hem toen Jozef zich aan zijn broers bekend maakte. Hij huilde zo luid dat de Egyptenaren en het huis van de farao het hoorden. Jozef zei tegen zijn broers, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? Maar zijn broers waren niet in staat om hem antwoord te geven, want ze waren door schrik voor hem overmand. Jozef zei tegen zijn broers, kom toch dichter bij me. En zij kwamen dichterbij. En toen zei hij, ik ben Jozef, jullie broer, die jullie naar Egypte verkocht hebben. Maar nu, wees niet bedroefd en laat jullie ogen niet in toorn ontvlammen, omdat jullie mij hier naartoe hebben verkocht. Want God heeft mij voor jullie uitgezonden, tot behoud van jullie leven. Deze 2 jaren is er immers honger geweest in het midden van het land. En er komen nog 5 jaren waarin er geen ploegen of oogsten zal zijn. God heeft mij voor jullie uitgezonden om voor jullie een overblijfsel veilig te stellen op aarde. En jullie door een grote uitredding in leven te houden. Nu dan, niet jullie hebben mij hier naartoe gestuurd, maar God. Hij heeft mij aangesteld als een vader door de farao, voor de farao, als heer over heel zijn huis en als heerser over heel het land Egypte. Maak haast, ga maar naar mijn vader en zeg tegen hem, dit zegt uw zoon Jozef. God heeft mij tot heer over heel Egypte aangesteld. Kom naar me toe, wacht er niet mee. U kunt in het land Goshen wonen, dan zult u dicht bij mij zijn, u, uw kinderen en kleinkinderen, uw kleinvee, uw runderen en alles wat u hebt. Ik zal u daar onderhouden, want er zal nog 5 jaar honger zijn, zodat u niet verarmt, u, uw huis en alles wat u hebt. Zie jullie ogen zien het, en de ogen van mijn broer Benjamin zien het, dat mijn mond tot jullie spreekt. Vertel mijn vader over al mijn eer in Egypte en over alles wat jullie gezien hebben. Haast je en breng mijn vader hierheen. Toen viel hij zijn broer Benjamin om de hals en huilde. En ook Benjamin huilde terwijl hij hem omhelsde. Vervolgens kuste hij al zijn broers en hij huilde met hen. En daarna durfden zijn broers met hem te spreken. Toen het gerucht dat de broers van Jozef gekomen waren in het huis van de farao gehoord werd, was het goed in de ogen van de farao en de ogen van zijn dienaren. En de farao zei tegen Jozef, zeg tegen uw broers, doe dit, bepak uw dieren en ga op weg naar het land Kanaan. Haal uw vader en uw gezinnen op en kom naar mij toe. Ik zal u het beste deel van het land Egypte geven en u zult het voortreffelijkste van het land eten. En u hebt de bevoegdheid. Doe dit, neem uit het land Egypte wagens mee voor uw kleine kinderen en voor uw vrouwen. Vervoer ook uw vader ermee en kom. Laat uw ogen uw huisraad niet ontzien, want het beste van heel het land Egypte, dat is voor u. Zo deden de zonen van Israël en Jozef gaf hun wagens naar het bevel van de farao en ook gaf hij hun proviant voor onderweg. Hij gaf hun allen, iedereen een stel kleren. Benjamin gaf echter 300 zilverstukken en 5 stel kleren. En aan zijn vader stuurde hij evenzo 10 ezels die van het beste van Egypte droegen en 10 ezelinnen die koren en brood droegen en proviant voor zijn vader voor onderweg. En hij stuurde zijn broers op weg en zij gingen en hij zei tegen hen, maak onderweg geen ruzie. En ze trokken weg uit Egypte en kwamen weer bij hun vader Jacob in het land Kanaan. Toen vertelden ze hem, Jozef leeft nog. Hij zelfs heerser over heel het land Egypte. En toen bezweek zijn hart, want hij geloofde hen niet. Maar toen ze hem alle woorden overgebracht hadden die Jozef tot hen gesproken had, en toen hij de wagens zag die Jozef gestuurd had om hem te vervoeren, leefde de geest van hun vader Jacob op. En Israël zei, genoeg. Mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan. Ik wil hem zien voordat ik sterf.
Na de preek willen we met elkaar zingen Psalm 22, vers 9 en vers 12. De tekst voor de preek van deze morgen is uit gelezen hoofdstuk. En daarvan de versen 26 tot en met 28, die wil ik nog een keertje lezen. Toen vertelden ze hem, Jozef leeft nog. Hij is zelfs heerser over heel het land Egypte. Toen bezweek zijn hart, want hij geloofde hen niet. Maar toen zij hem alle woorden overgebracht hadden die Jozef tot hen gesproken had, en toen hij de wagens zag die Jozef gestuurd had om hem te vervoeren, leefde de geest van hun vader Jacob op. En Israël zei, genoeg. Mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan. Ik wil hem zien voordat ik sterf. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Voor degene die goede moed als dagboek gebruiken, is het misschien een klein beetje een thuiswedstrijd, want deze maand die gaat over Jozef, dat hij verkocht wordt. En daar sluit dit dan ook mooi op aan. Het thema voor deze preek is, Jacob gaat op weg naar Jozef. Het wordt uitgelegd in 3 punten. Een ongelooflijke boodschap, een overtuigend bewijs en een blijde geloofsbelijdenis. Het is een ongelooflijke boodschap waarmee de zonen van Jacob thuiskomen. Jozef leeft nog. Deze oude vader kreeg jaren geleden de boodschap dat zijn zoon waarschijnlijk dood was. De broers hadden er nog bewijs voor geleverd ook. Een veelkleurige rok, besmeurd met bloed. Dat heeft het leven van deze man getekend. Mijn kind is waarschijnlijk gestorven. Nooit zal ik hem meer zien. En ik heb hem niet eens kunnen begraven. We denken aan mensen van wie ook een kind niet meer thuis is gekomen, als vermist opgegeven. Soms wordt er nog een paar eigendommen gevonden. En de conclusie moet wel zijn dat zoon of dochter niet meer leeft. Wat een diep en blijvend litteken kan dat zijn. Zeker als er geen lichaam is gevonden en geen begrafenis heeft plaatsgevonden. In zekere zin wordt het nooit afgesloten. Jacob heeft daaronder geleden. Iets daarvan komt naar voren als de broers vertellen dat die onderkoning van Egypte Benjamin ook wil zien. Dan klaagt Jacob weer over die lege plaats van Jozef. Gij berooft mij van kinderen. Al deze dingen zijn tegen mij. Genesis 42, vers 36. Nu komen zijn zonen terug uit Egypte, waar ze voor de tweede keer heen gegaan zijn om koren te kopen. U kent de geschiedenis. Wat een bijzondere ontknoping bracht die tweede tocht. Die onderkoning bleek niemand minder te zijn dan Jozef, hun broer, die ze in de tijd als slaaf hadden verkocht. Wat een schrik moet dat bij hem gegeven hebben. Jozef stelt hem echter gerust. Het was geen toeval dat hij in Egypte terechtkwam. Al was het natuurlijk wel een hele kwalijke zaak wat de broers in de tijd deden. Nee, het was geen toeval. God heeft het zo geleid dat Jozef een sleutelpositie heeft in Egypte. Hij is baas over de voedselverstrekking. En op deze manier kan hij de familie van Jacob in leven houden. Nee, ze moeten niet angstig zijn dat Jozef nu wraak neemt. Hij zegt, want God heeft mij voor jullie heen gezonden om jullie in leven te behouden. Vers 5. Zo'n gebeurtenis vraagt wel enige tijd om te verwerken. Die hebben de broers onderweg al. Wat zullen ze eindeloos gepraat hebben onderling. Wat de een dacht en wat de ander dacht toen Jozef zich bekend maakte. En wat zullen ze ook gepraat hebben over die donkere dag, jaren geleden, toen ze Jozef verkochten. Heel die terugweg raken ze niet uitgepraat. En zo hebben ze een begin gemaakt met de verwerking. Jacob weet echter nog nergens van. Wanneer ze terugkomen met het koren, komt Jacob snel naar buiten. En wanneer hij ziet dat Benjamin erbij is, valt er een pak van zijn hart. Dan komt echter die ongelooflijke boodschap. Jozef leeft nog en hij is regeerder in Egypte. Wat een boodschap voor een vader die al jaren treurt om een vermist kind. Hij weet niet anders dan dat Jozef dood is. Maar hij blijkt te leven. En hoe? Eén van de hooggeplaatste personen in Egypte. Het duizelt Jacob. Het is te mooi om waar te zijn. En dan staat er: toen bezweek zijn hart en hij geloofde het niet. Vers 26. Wie zal het deze bedroefde vader kwalijk nemen dat hij het niet kan geloven? Jozef is verscheurd door een wild dier, toch? Al die jaren, als hij aan zijn zoon dacht, zag hij het in gedachten gebeuren. Wat heeft hij een verdriet gehad tot op deze dag? Een diepe wond in zijn leven, waar die jaren door wel een kostje op is gekomen. Maar pijn doet het nog steeds. Hij heeft niet de indruk dat zijn zonen hem willen bedriegen. Maar zijn hart protesteert. Het kan niet. Het klapt helemaal dicht. In soortgelijke situaties zullen verdrietige ouders ook zeggen: ik kan het niet geloven. Niet dat ze het niet zouden willen dat hun kind nog leeft, heel graag zelfs. Maar er is angst om even later te horen dat het toch een vergissing is. Om teleurgesteld te worden en opnieuw, nu nog heviger, het verdriet te voelen. Merkwaardig dat we na de opstanding van de Heer Jezus hetzelfde zien gebeuren. Op het paasfeest krijgen de discipelen de onvoorstelbare boodschap dat Jezus leeft. Ze zijn zo ontzettend verdrietig. De Heere die ze zo lief hebben gehad, is gestorven aan het kruis. Ze hebben het zelf gezien. En een aantal vrouwen heeft de graflegging meegemaakt. Hun hoop, hun moed is volledig weg. En dan? Dan klinkt die blijde boodschap. Hij is opgestaan, hij leeft. Voor veel discipelen is het aanvankelijk te mooi om waar te zijn. En ze kunnen het gewoon niet geloven. Er ligt een steen van ongeloof voor hun hart. Nadat de Heer de steen van voor het graf heeft weggerold, moet hij ook die steen van ongeloof voor het hart van de discipelen wegrollen. Wie denkt niet aan Thomas, waar de Heer zoveel moeite mee had om hem tot geloof te brengen. Herkent u het? U en jou en mij wordt verkondigd dat hij leeft. Hij die veel meer is dan Jozef. Hij die meer heeft om te geven dan koren. Hij die ons leven wil redden van de ondergang. Die ons geestelijke honger wil lenigen. Die ons in een bedreigde leven wil verlossen en naar zich toe roept. Soms ben ik echter net als Jacob. Ik zou het zo graag willen geloven dat ik een levende heiland heb. Dat lijkt echter te groot. Mijn hart bezwijkt onder dat geweldige wonder. Ik geloof het niet. Ja, natuurlijk. Ik geloof wel in die opstanding en ook dat hij leeft. Maar dat hij is opgestaan voor mij. Dat hij ook mij op het oog had toen hij de last van de zonde en de dood van zich afschudde. Jacob geloofde het niet. En soms is dat de realiteit in het leven van een kind van God. Hoewel hij of zij, die de meerdere Jozef, namelijk Jezus, zo ontzettend lief heeft en zo om hem treurt en zo mist. Zou de Heer dat willen? Dat ik blijf treuren terwijl hij leeft? In ieder geval wilde Jozef niet dat zijn oude vader in zijn verdriet zou blijven. Ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog? Het hart van Jozef gaat uit naar die treurende vader. Hij wil hem zo graag ontmoeten en ook weer blij maken. Zo wil de opgestane Heere u, jou en mij ook veranderen. Van een onverschillig of een treurend mens in iemand die hem ontmoet en het leven vindt. Jozef zei, leeft mijn vader nog. De Heere zegt, leeft die man of die vrouw nog die voorheen zo dicht bij mij leefde, maar die nu al zo lang in het land van de hongersnood leeft. Leeft die jongen of dat meisje nog, dat ik eenmaal met het doofwater aanraakte, maar die nu nooit meer aan mij denkt. Leeft die persoon nog, die na die vreselijke zonde denkt, dat ik hem of haar niet meer wil ontmoeten. Punt 2, een overtuigend bewijs. Wat kan u een overrompeld mens als Jacob overtuigen? Hoe verandert hij nu van een bedroefd mens die het goede nieuws niet kan geloven in een verwonderd mens die op weg gaat naar Jozef? Ja, dat moet de Heer zelf doen. Hij moet in het hart die verandering bewerken, zegt u dan. En dat is natuurlijk waar. De Heer gebruikt daar echter bepaalde middelen voor. Het eerste middel is het woord. In vers 27 staat dat ze de woorden van Jozef doorgeven. Wat hij zelf tegen hen had gezegd. We lezen die in het begin van het hoofdstuk. Hun eigen woorden, de woorden van de broers, kunnen niet overtuigen. Nu geven ze de woorden van Jozef door. Door de mond van zijn zonen hoort hij zijn doodgewaande zoon spreken. Hij hoort daarin de liefde doorklinken en het verlangen om zijn bedroefde vader bij zich te hebben. Om hem te laten delen in zijn rijkdom. Het tweede middel is het zichtbaar onderwijs. Want wat staat daar buiten? Daar staan 10 ezels en 10 ezelinnen. Beladen met alle goede dingen die op dat moment in Canaan niet voorhanden zijn. Een tipje van de rijkdom die Jozef wil schenken wordt getoond. Bovendien staan daar ook nog Egyptische wagens. klaar om de reis naar Jozef te vergemakkelijken. Hij hoort de blijde boodschap en hij ziet de tekenen van Jozef. Zo werd de geest van hun vader levendig. Dat staat er in vers 27. In het vorige vers lazen we, toen bezweek zijn hart en hij geloofde het niet. Maar nu komt er een omslag in Jacobs hart. Hij leeft op. Van een bedroefde vader die niet kan geloven dat Jozef zelf leeft, verandert hij in iemand met hoop. Zijn bedroefde, uitgebluste hart verandert in een hart dat mag geloven dat het mogelijk is. Wat hij hoort en wat hij ziet, is een bewijs waar hij niet onderuit kan. Hij gelooft dat Jozef inderdaad leeft. Nee, hij heeft hem zelf nog niet gezien. Dat zou natuurlijk het allermooiste geweest zijn. Als Jozef zelf was meegekomen met zijn broers. Dat hij hier nu zelf in levende lijven voor zijn vader stond. Dat zou de beste overtuiging zijn geweest. Dat zouden wij natuurlijk ook eigenlijk wel willen. Dat de Heer Jezus zelf zich aan ons vertoonde en zei, hier ben ik, ik leef, ook voor u. Maar zo werkt het niet. Jozef is in Egypte in zijn residentie. Daar in Egypte zal Jacob hem pas zien. Het is niet eerst zien en dan geloven. Nee, eerst geloven en dan pas zien. Zo was het ook bij de discipelen op het paasfeest. Zij konden niet geloven dat Jezus leefde. Ze wilden maar wat graag dat hij aan hen verscheen. Zoals hij aan zoveel anderen was verschenen. Maar welke boodschap horen zij? Zie, hij gaat u voor naar Galilea. En daar zult gij hem zien. Matthäus 28 vers 7. Kom Jacob, de wagen van Jozef staat klaar. Instappen nu. En daar in Egypte ga je hem zien. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Dat betekent voor Jacob nogal wat. Hij moet alle zekerheden loslaten. Hij weet nu wat hij heeft, ondanks al die hongersnood. Hij weet niet wat hij krijgt. Hij weet het niet. Ja, natuurlijk, de woorden van Jozef zijn veelbelovend en de Egyptische wagens nodigen uit om uit te stappen, om in te stappen. In vers 20 lezen we, laat uw oog uw huisraad niet ontzien, want het beste van heel het land Egypte is voor u. Ja, Jacob moet heel veel van zijn spullen achterlaten. Hij kan maar een klein beetje meenemen. En hoe erg de hongersnood ook is, een mens houdt heel graag vast aan wat hij op dit moment in handen heeft. Hij blijft het liefste waar hij is. Zeker nu Jozef weer zakken met koren aan zijn broers heeft meegegeven. Ze kunnen toch best nog wel een tijdje vooruit nu. De ergste nood is weer even weg. Hij kan het nog even uitstellen. Want instappen van in de wagen van Jozef is een grote stap. Dat is het moeilijke in de omgang met de Heer. Wij zijn geneigd om genoeg te hebben aan de gaven van de Heer. Hij nodigt ons echter uit om onvoorwaardelijk naar hem toe te komen. Want alleen verbonden met hem mag ik echt leven. Maar zolang ik eten, drinken en gezondheid van hem ontvang, vind ik het eigenlijk wel goed. Wat kan ik belemmerd worden op die weg om de Heere te volgen in geloof en bekering? Wat houdt mij vast? Jacob wordt geroepen om niet te veel aan zijn spullen in Kanaan vast te zitten. Wil ik misschien ook iets vasthouden? Dat me weer houdt om in de wagen van Jozef te stappen? Het kan een vriend of een vriendin zijn die ik dreig te verliezen wanneer ik luister naar het woord van de Heer. Het kan een man of een vrouw zijn die nog niet veel met de Heer heeft. Die er niets voor voelt om echt werk te maken van het geloof en dicht bij hem te leven. Het kan een stukje vrijheid zijn dat ik niet wil loslaten. Zeker als je jong bent en je leeft in de kerk en in de wereld tegelijk. Zondags ga je naar de kerk, maar in de week geef jij je hart graag ook aan andere dingen. Dingen waarvan je weet dat die eigenlijk niet met God samen kunnen. Wie de Heere leert omhelzen, moet tegelijkertijd iets anders loslaten. Zo werd de geest van hun vader levendig. Kijk, als dat gebeurt, als je hart wordt geraakt, lijkt het zomaar of sommige boeien van je afvallen. Die dingen waar je zo aan vast zat. Ze zijn in één keer niet meer zo belangrijk. Je wilt naar Jozef toe. Dat wil zeggen naar hem die meer is dan Jozef, namelijk Jezus. En dan merk je ook dat de Heer het zo gemakkelijk maakt om naar hem toe te komen. Jacob heeft al een hoge leeftijd en de reis naar Egypte zou zwaar zijn. Maar hij hoeft niet te lopen. Hij hoeft ook niet op een ezel te gaan. De wagens staan klaar. Hij hoeft alleen maar in te stappen. En zo wordt hij bij Jozef gebracht. Jozef weet dat het een zware en lange reis is. En zo staat de prediking vandaag de wagen voor u. Voor jou, hij staat voor mij en voor ons allemaal klaar. En bij die wagen klinkt het woord van Jozef, leeft mijn vader nog? Leeft die man nog, die vrouw, die jongen, dat meisje? Ik wil zo graag dat ze delen in mijn rijkdom. Laat ze toch instappen. Een blijde geloofsbelijdenis. Jacobs bezwaren vallen weg. De Heilige Geest maakt hem, om zo te zeggen, van alles los. En Israël zei, het is genoeg. Het wil zeggen dat hij er geen woorden meer aan wil verspillen. Het is genoeg, genoeg gepraat. Genoeg geaarzeld. Genoeg heen en weer geslingerd. Hij hoeft geen verder bewijs meer. Hij heeft genoeg aan de woorden van Jozef die hem zijn overgebracht. Hij heeft genoeg aan de wagens uit Egypte die hij ziet. Merkwaardig is dat in het laatste vers zijn nieuwe naam Israël wordt gebruikt. Wil de schrijver zeggen dat hij niet meer Jacob is, maar Israël, nu hij gelooft? Is dat ook voor ons genoeg? Voor u, die de Heer hebt leren kennen, maar weer zo ver bij hem vandaan bent? Een kind van God is niet altijd zo dicht bij de koning. Ik dwaal weer zo makkelijk weg als alles goed gaat. Als het me voor de wind gaat. Ik vergeet hem soms. En dan kom ik er plotseling weer achter dat ik niet genoeg heb aan die mooie dingen die ik heb. Maar dat ik de Heere zelf nodig heb. Als een zondaar schuilen aan zijn hart. Vooral wanneer mijn leven heen en weer geslingerd wordt. Bij Jacob was dat een hongersnood. Bij ons kan dat iets heel anders zijn waardoor ik weer wakker schrik. Alleen aan de voeten van de koning is het echte leven en de overvloed te vinden. En er zijn er misschien ook onder ons voor wie deze koning Jezus nog een vreemde is. Oh ja, we hebben veel over hem gehoord en veel van hem gezongen. Het doopwater is op ons voorhoofd gekomen. Het is echter nog niet verder gekomen dan dat. Maar zonder hem te kennen, houd ik het niet uit. Dan kom ik om in een geestelijke hongersnood. Laat de ernstige uitnodiging vandaag voor u en voor jou dan ook genoeg zijn. Zojuist is het al gezegd dat de wagen van het evangelie klaar staat. U en jij mogen zo instappen. Het kost niets. Ook al kent u de Heere nog niet. Wie naar hem toekomt in geloof, stuurt hij nooit weg. Zoals Jozef stond te wachten op de wagens, zo staat de Heere nu ook te wachten. Stapt u in of komt die wagen leeg terug? Er is een programma dat heet het familiediner. Daarin wordt geprobeerd om mensen met elkaar te verzoenen. Soms is er een jarenlang conflict en de familieleden willen elkaar niet meer zien. Een zoon, een dochter of een kleinkind probeert dan de mensen weer bij elkaar te krijgen aan een diner. Een grote witte limousine gaat op weg om de mensen op te halen. Maar of ze instappen, dat is en blijft een grote verrassing. Want mensen kunnen blijven weigeren. Die grote wagen komt aanrijden. De persoon die het georganiseerd heeft, staat vol spanning te wachten. Hij of zij doet de deur open. Wat een vreugde als een koppige persoon toch op de uitnodiging is ingegaan. En wat een teleurstelling wanneer de wagen leeg blijkt te zijn. De uitnodiging is afgewezen. Kunt u zich voorstellen wat het verdriet het Jozef zou hebben gedaan wanneer de wagens leeg teruggekomen zouden zijn? Het zou betekenen, mijn vader kiest voor de hongersnood en wijst het leven bij mij af. Kunt u zich voorstellen wat een teleurstelling het voor de Heer is wanneer de evangeliewagen vandaag leeg terugkomt? Wanneer hij u en jou mist? Want zonder hem kom ik om in die grote hongersnood. Jacob zegt, het is genoeg. En dat betekent ik ga. Dezelfde woorden komen we ook tegen in 1 Koningen 19 vers 4. Dat is bij de profeet Elia. Daar hebben ze echt een heel andere betekenis. Alles zit tegen bij de profeet. En hij ziet het leven niet meer zitten. Dan zegt hij, het is genoeg. Dat betekent, laat me maar sterven. Ik wil overal vanaf. Gelukkig was het voor Elia niet genoeg. De Heer hielp hem er weer door. Maar wanneer ik niet persoonlijk leer zeggen, het is genoeg, ik ga, blijft voor mij geen andere over. Dan moet ik eenmaal zeggen, het is genoeg geweest. Het leven was niets. Dan eindig ik niet in hoop, maar in wanhoop. Want buiten de koning Jezus is een mens zonder toekomst, zonder hoop. Hoe leuk mijn leven op dit moment ook is, dan eindigt het in het donker. Kom, de tijd dringt. Jacob beseft dat heel goed. Hij weet dat hij niet zo heel lang meer te leven heeft. Hij wil geen tijd verliezen. Voordat hij sterft, wil hij zijn zoon Jozef zien. Er is nu een gelegenheid. Wanneer hij gestorven is, niet meer. Jacob haast zich. Hoe gauwer, hoe beter. De tijd dringt. Kom, Jezus wacht op u en op jou. Om mij opnieuw te ontmoeten en te laten genieten van zijn rijkdom. Of misschien wel voor het eerst te ontmoeten en te ervaren die overvloed van genade. De meerdere Jozef staat op de uitkijk. Stel hem niet teleur. Wacht niet tot het te laat is. Amen. Zullen we nu gezamenlijk eindigen met het Onze Vader. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in de eeuwigheid. Amen. We willen nu met elkaar zingen, weerklank 424, twee versen, alle roem is uitgesloten. Na de zegen zingen we nog schriftbereiding 26. Wij mogen tot Gods woning gaan. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.